Door genade ben ik een kind van God, zongen wij. Dat is zo, daar zijn we blij mee. Maar het betekent inderdaad, zoals er straks gelezen is en toegelicht is, dat wij inderdaad voor de wereld als zodanig geacht worden dood te zijn, gestorven te zijn, maar aan de andere kant met Christus te zijn opgestaan. Als je dat heel streek neemt, dus tot je laat doordringen, dan zou toch op een gegeven moment het besef moeten doorbreken dat dat anders is dan wat voor religie dan ook, omdat religie zich nou eenmaal bezighoudt met de relatie tussen de mens en God, of wat daarvoor door moet gaan eventueel. En het houdt zich in het bijzonder bezig met de verbetering van die relatie, op wat voor wijze dan ook. Dat wil zeggen een bepaalde leefwijze, wellicht ook door meditatie of hoe dat maar heten mag, maar soms concreet is de gedachte, soms gaat het heel abstract en is het ongrijpbaar en men zoekt dan dat hogere of wat het maar is. En religie houdt zich daarmee bezig. Religie bestaat in het algemeen volgens de bekende definities uit een verzameling regels en voorschriften waaraan men zich zou houden en die een mens dan zou moeten brengen tot een nadere contact met de goden of met de geesten of met een andere wereld of wat het maar was. Ik ben niet goed in dit soort dingen te formuleren. Kijk, als het over de Bijbel gaat en binnen de Bijbel, dan hebben we tenminste de Bijbelse uitdrukkingen. Dat vind ik een stuk makkelijker. Maar daarbuiten, ja, religie. Maar wij worden geacht dood te zijn. Dat wil zeggen, de Bijbel openbaart dat en zegt dat sinds één voor allen gestorven is, alle mensen gestorven zijn, zoals gelezen is uit 2 Korinthe 5. En dat wij door geloof daar deel krijgen aan nieuw leven alsnog. Dat heet dan ook opstandingsleven. En wij worden geacht levend gemaakt te zijn met Christus, zodat onze positie voor God berust op de opstanding van Christus. Dat is niet maar een detail aan de zijlijn. Dat is waar het een en ander op gebaseerd is, historisch en juridisch. En onze relatie tot God is dus een heel andere geworden. Die heeft nauwelijks wat van doen nog met ons aardse bestaan als zodanig. Het is daaraan onttrokken. We hebben de vorige keer ook trouwens daarover besproken, over het feit dat we feitelijk leven in twee werelden, in twee verschillende eeuwen, zoals het officieel dan heet, enzovoorts. De tragiek vind ik persoonlijk van het christendom, of wat daarvoor door moet gaan, maar ik zeg dat er altijd bij, want ik weet nooit wat u daaronder verstaat. Maar de tragiek van het christendom vind ik dat het altijd achterhaald wordt door religie. Door een verzameling regels en wetten die zich bezighouden met de relatie van de natuurlijke mens tot God. En dat is tragisch, want die relatie bestaat niet. Nou ja, dat is de relatie, dat die niet bestaat. Dat wil zeggen, de mens is dood voor God, één is voor allen gestorven en dus, zegt Paulus, zijn wij van oordeel dat allen gestorven zijn. En dus, zeker tegen dat de tent weer uit de winterslaap gehaald wordt, roep ik altijd, de prediking van het evangelie is een boodschap van God aan dode mensen. Niet aan mensen om te zeggen dat ze ooit een keer dood gaan, maar aan mensen die dood zijn voor God, fundamenteel. Het is de oproep om te komen tot hem die leven geeft. Alsnog. Want die tragiek die ligt ook inderdaad achter die beide Korinthebrieven, met name achter 2 Korinthe 5, waaruit gelezen is. Wat daaraan vastzit vervolgens, is dat men dus ook als christen gewoonlijk niet veel verder komt, soms helemaal niks verder dan Calvary, dan Golgotha, afhankelijk van welke taal je prefereert, want het is uiteindelijk hetzelfde, dan wel, men komt niet verder dan het kruis in de praktijk. En dat is tragisch, want de hele mensheid is op dat punt, op dit moment, namelijk dood voor God, gekruist. Doodverklaard voor God zelf, want God heeft gezegd, ik heb er niks mee van doen, het is afgelopen. En mocht je er toch wat mee van doen hebben, dan is het of de oproep om alsnog tot hem te komen, om op te staan uit de dood, dan zegt hij dus feitelijk gewoon sta op. Ik zeg u sta op, met uw eigen naam ervoor, uiteraard. Sta op of kom uit, het mag ook, zoiets. Dat is het dan, en gewoonlijk gevolgd door de woorden volg mij. Dat is het dan. En het andere is, voor zover de Heer toch wat mee van doen heeft met deze wereld, zal het zijn om daarin zijn koninkrijk te vestigen, te openbaren. En dat betekent dat hij alsnog een eind maakt aan alle menselijke heerschappij en menselijk gedoe in deze wereld. De wederkomst van Christus, met de daarmee gepaardgaande oordelen, is niet veel anders dan de praktische uitwerking van wat juridisch al zowat 2000 jaar een feit is. Namelijk, de wereld is voor God dood, God heeft ermee afgerekend. Wat is het dan? En als men dat punt niet voorbij komt, dat wil zeggen niet komt in die andere wereld, in die andere eeuw, niet komt tot het besef dat wij eerstelingen geworden zijn van een gemeente van eerstelingen, met woorden zowel uit Hebreeën als uit Jacobus 1, als men niet beseft dat wij geroepen zijn om tot zonen gesteld te worden, geroepen zijn tot heerlijkheid, om te delen in de openbaring van de heerlijkheid van Christus. Als men zover niet komt, dan mist men in de praktijk heel het profetisch woord. Dat moet ik toelichten. Ik bedoel dan onder het profetisch woord die profetieën in de Bijbel die nog vervuld zullen worden in de toekomst. Gewoonlijk wordt de Bijbelse boodschap teruggebracht tot het niveau van elke godsdienst die de wereld maar kent. Namelijk de verzameling leefregels voor hier en nu, voor vandaag en wellicht morgen als we dat halen. En dat is het dan ongeveer. En dan maar hopen dat het goed komt, maar iets beters hebben we niet. Dat is religie. En dan ga je dood in de hopen des eeuwige levens. Nou ja, in sommige kringen heet het dan zo. Maar zo is het ongeveer, maar dat is in de islam ook zo, hoor. Dat is precies hetzelfde allemaal. En welke godsdienst je ook maar noemen wil. Het is altijd met de hoop op dat hierna iets beters zou zijn. Ik heb het vandaag nog horen van mij komen in een totaal ander verband. Maar dat idee heerst dan toch wel ergens. Er moet toch ergens wellicht een... nou ja. Als men niet anders heeft dan dat, dit leven en dan misschien daarachter een eeuwigheidssituatie, dan is men alle profetieën, ik bedoel de Bijbelse profetieën, over de komst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk en heerlijkheid in deze wereld volkomen kwijt. Dan houdt men hooguit over een jongste dag. Zo van, het moet toch een keer totaal afgelopen wezen, dan kan ze ook maar niet doorgaan, immers. Ik bedoel, we hebben een wereld in onze gedachten gecreëerd die maar groeit en groeit en groeit en groter wordt en wat het maar is. En we hebben allemaal toch wel het vermoeden dat als iets altijd maar groeit en groter wordt, dan ontploft het vanzelf een keer. Nou, ik bedoel niet exploderen, maar imploderen. Hè? Dan is het ineens gebeurd, net als de cake, weet je wel. Dan is het ineens over, want dat kan namelijk helemaal niet. We kunnen elkaar wel wijs maken, maar we weten dat het niet kan. En we voelen aan dat het ook met de wereld zoals wij die kennen vandaag, dat moet een keer fout lopen. En voor dat doel hebben we dan een jongste dag. Zo van, ja, een keer houdt het een keer op. En als je dat niet hebt, dan geloof je dat de zon een keer opgebrand zal zijn, of iets dergelijks. Roept u maar. Dan raakt eerst de aardolie nog op, weet u wel. Maar men weet dat er een keer een eind aan komt en dat is het dan. Maar men mist al wat de Bijbel leert over de Heer Jezus Christus, die zich na zijn opstanding uit deze wereld die hem verworpen heeft, heeft teruggetrokken en die gezicht in Marie komt terug. Hij is gegaan naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen en daarna weder te keren. Maar ja, dat moet ook wel, want we hebben nog zoveel profetieën in de Bijbel die echt nog niet vervuld zijn. En het is eigenlijk, ik persoonlijk vind het komisch, dat zeg ik ook wel eens, dan vind ik het komisch dat men zich bezighoudt met Bijbelse profetieën en dan probeert om die zodanig te lezen dan wel zogenaamd te verklaren, wat een belachelijk woord is in zichzelf in dit verband, want het wordt er niet klaar van, het wordt er alleen maar nog duister ervan, hè? Zodanig te verklaren dat het of niks betekent, maar in ieder geval dat het in het verleden al zijn beslag gehad heeft en dat we er vandaag niet meer mee hoeven te rekenen. Het is immers allemaal al gebeurd. Ik bedoel, als God zegt in de Bijbel, de dagen komen dat ik Israël en Juda onder een nieuw verbond zal brengen en de beide huizen van Israël zal verzamelen en ik zal er één koning over hen stellen, dan schiet ik tegenwoordig, dat is mijn leeftijd denk ik, maar schiet ik in de lach als iemand dan beweert dat is gebeurd bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap van de Joden. Want hoeveel Joden waren er toen in de wereld en hoeveel zijn er teruggekeerd? En uit welke stammen? En dan weet je meteen dat dit onzin is, wat ik net vertelde. Maar ja, het is wel algemeen aanvaard hoor. In brede kringen van christendom, zowel katholicisme als protestantisme, profetieën zijn al vervuld. Bij de terugkeer van de Joden uit Babylonische, dat was maar een handjevol, dat nog geteld wordt ook. En waarvan uitdrukkelijk staat, is alleen Juda en Benjamin, een deel van Juda, een deel van Benjamin, een deel van Levi, en dat waren maar 3 van de 13 stammen, als het helemaal erover gaat. Ja, en die koning, want ze zouden onder 1 koning gebracht worden, zou niet weten waar dat zou moeten zijn. In ieder geval niet bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En zo verder. Ik bedoel, je bent het gewoon kwijt en wat men doet is het wegverklaren naar het verleden toe, maar raakt die dingen kwijt en dan heeft men geen toekomst meer, geen toekomstverwachting meer. En wat het heden betreft, ja, waar dat dan helemaal naartoe moet, is men ook de draad kwijt. Het is heel fundamenteel. Wat ik probeer te vertellen namelijk, is dat de verklaring van de profetieën, ik heb al die tijd Openbaring 12 voor me liggen, maar dat de verklaring van de profetieën, zoals Daniel en Openbaring, niet maar berust op de interpretatie van een bepaald woord ergens waar je over kunt twisten. Over dat millimeterwerk, weet u wel. Dat inzoomen wat men dan doet, want men denkt dat studie vooral is inzoomen en zoveel mogelijk buiten beschouwing laten. Een klein 1 woordje en wat daar dan precies staat enzovoort. Dat moet je soms ook zo doen. Maar in veel gevallen ligt het nog heel anders. Moet je zelfs uitzoomen om het grote overzicht te kunnen behouden. En dat is nog veel moeilijker, blijkt in de praktijk. Ik bedoel te zeggen, in het algemeen ontbreekt het toch aan bijbelkennis. Omdat men in de praktijk immers, net als in alle religies, slechts geïnteresseerd is in het eigen leven, het eigen bestaan, de eigen beleving, de eigen positie, de eigen toekomst. Individueel. En het grootste deel van de Bijbel gaat daar niet over. Dit is een understatement. Er is maar heel weinig in de Bijbel wat daarover gaat. Rechtstreeks bedoel ik, hè? Als die Bijbel ergens over gaat, gaat het niet over u, gaat niet over mij, maar het gaat over God. En meer specifiek dan, dus, over hem die het beeld Gods is. Over Christus. Gisteren en heden en tot in eeuwigheid, bedoel ik dan, hè? Kijk, en als je dan 1 keer op bladzijde 1187 van de Bijbel bent aangekomen, nietwaar? Dan word je geconfronteerd met een visioen, nou een paar, door elkaar heen. Met allerlei details, waarover de meest wilde theorieën ontwikkeld zijn geworden. Of althans, niet ontwikkeld zijn geworden, maar gewoon overgenomen worden en nagezegd worden. Want er wordt niet veel over nagedacht in de praktijk. Dat is trouwens in religie ook verboden, hè, om ergens over na te denken. Want religie wil zeggen dat je gewoon de traditie moet accepteren zoals die is. En dat is het dan. Daar mag je geen vragen over stellen. Dit is het pakket en zo wordt het overgeleverd. En omdat de Bijbel zelf wat erg groot is, heeft men de Bijbel verkort. En men heeft er een iets anders voor in de plaats gesteld. De een of andere geloofsbelijdenis, maar dat is wel erg kort natuurlijk. Of men heeft een catechismus samengesteld of iets dergelijks. En bij elkaar misschien wel 3 formulieren zelfs. Maar als je daar dan maar binnen blijft, dan kan je de Bijbel daarnaast buiten beschouwing laten. Want dat is wat er in de praktijk dan gebeurt allemaal. Ziet u? Maar men is de dingen dan kwijt. En toch, de schrift is expliciet over de wederkomst van Christus en al wat daarmee samenhangt. Daar is niks moeilijks aan. Dat meen ik serieus. En ik ben me bewust dat het arrogant klinkt. En misschien was het ook wel mijn bedoeling. Zo van, waar maak je je nou druk over? Wat is nou de moeilijkheid eigenlijk? Staat het toch allemaal gewoon? Maar dat meen ik echt. Sorry. Dat meen ik echt. Want er is ook niks moeilijks aan. Maar men moet dan wel zich bezighouden met de Bijbel. En met die delen uit de Bijbel. Dat zijn er veel. Maar met die delen uit de Bijbel. Die echt niet gaan over uw persoonlijk leven van alle dag. Waar je in je stille tijd, zal ik maar zeggen, niks aan hebt. Schriftgedeelten die je niet de week of de dag doorhelpen. Waarschijnlijk wel je hele leven doorhelpen. Maar niet voor vandaag of morgen. Waar je mee van doen krijgt met het profetisch woord, is fundamenteel, daar kom je nooit omheen, met de profetie van Daniël in Daniël hoofdstuk 9. Dat is die profetie over de 70 weken van Daniël. Daar kom je met geen mogelijkheid omheen. Niet dat ik die nu kan verklaren, dat heb ik trouwens in een uur lang niet genoeg aan. Maar vooruit. En essentieel in die profetie van Daniël 9, dus vanaf vers 24 dan. Essentieel daarin is dat daarin sprake is van 69 maal 7 jaar en dan nog één keer 7 jaar. 70 maal 7 jaar. Wij noemen dat ook jaarweken. Want een jaarweek, dat wordt dan geacht te zijn niet een week van dagen, 7 dagen, maar een week van jaren, 7 jaar. En dat het dan gaat over wat wij noemen jaarweken, dat weten we ook zeker. Want zodra je dat stukje uit bent en hoofdstuk 10 begint, dan wordt meteen gesproken over 3 weken der dagen. Dat is al het volgende schriftgedeelte. Maar het bevestigt alsnog dat je daarvoor van doen had met weken van jaren. Ik vind het altijd leuk. Niemand denkt daar ooit over. Want je bent met Daniël 9 bezig, maar in Daniël 10, vers 1 of 2, daar staat dat dan. Hè? Leuk, en dan heb je alsnog commentaar. Maar essentieel in die profetie, of die 70 weken, is dat die laatste week van jaar, die laatste 7 jaren, hoe dan ook, nog niet hebben plaatsgevonden. Dat vinden wij raar, maar het is nou eenmaal een feit. En we weten dat zeker niet alleen omdat we met gewoon gezond verstand, sorry, alles wat ik nu zeg, ik zal tegen me gebruikt worden, maar niet alleen omdat je met gewoon gezond verstand geen historische gebeurtenissen kunt vinden die werkelijk passen in de beschrijving van die 70ste week van Daniël, want die vind je niet. Toen zei iemand, nou, dat wil ik nog wel eens even proberen. En die wijdt er een leven aan om allerlei historische gebeurtenissen dan toch in te passen en al die woorden op te rekken enzovoort. Dat is theologie tegenwoordig. Maar goed, ik heb daar geen respect voor, op geen enkele wijze. Maar ik wilde zeggen, niet alleen krijg je dat niet voor elkaar. Ik bedoel, je moet niet gaan redeneren van in de helft van de week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden en dan zeggen, dat slaat op de kruisiging van de Heer Jezus. Maar dat is vaak gezegd en geschreven, dit wat ik nu zeg. Maar hoe dat daar nou op zou kunnen slaan, is mij een volkomen raadsel, heeft ook nooit iemand geprobeerd uit te leggen. Want dit is een wartaal. Maar ik neem weer mijn zin op. Die 70ste week kan nog niet gepasseerd zijn. Punt 1, niet alleen omdat wij geen historische gebeurtenissen kunnen vinden die beantwoorden de beschrijving van die 70ste week. Maar domweg, omdat we in het Nieuwe Testament verwijzingen vinden naar de 70ste week van Daniël. Dan is het dus nog niet vervuld. En daar gaat het maar om. Staat er dan ergens die term 70ste week van Daniël in het Nieuwe Testament? Nou, dat niet, maar dat hoef je ook niet te verwachten. Maar wat je wel vindt, zelfs expliciet in een heel vreemde, bijzonder opvallende zin, is wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, wie het leest, merken daarop, dat is Matteüs 24, dan zou het je toch op moeten vallen dat je nooit ergens in het Nieuwe Testament dit soort verwijzingen vindt. Nou ja, 1 of 2 keer. Gelijk hij in de tweede psalm gezegd heeft, Nog zo eentje en dan houdt het ongeveer wel op, want de rest blijft vaag. Zoals de profeten gezegd hebben of Mozes heeft gezegd. Ofwel heeft Jesaja gesproken, dan heb ik er drie. Maar dan ben je ongeveer wel aan het eind. Ja, de heer doet een lange tussenzin, let op de gruwel en verwoesting waarvan Daniel gesproken heeft. Enzovoorts. En hij verwijst dan naar gebeurtenissen die nog niet hebben plaatsgevonden, Matteüs 24, maar die wel passen in de beschrijving van de 70ste week van Daniel. En daar gaat het maar om. En daaruit volgt dat inderdaad die 70ste week van Daniel nog ligt in de toekomst. Die is niet aangebroken. En mocht je nou zeggen, dat is toch vreemd dat je dan een onderbreking krijgt in de tijdrekening, dan roep ik altijd meteen, nou ja, ik ben eens een keer in Duitsland geweest en daar heb ik een monteur die af en toe aan mijn klarinetten rommelt en sleutelt en die heeft op zijn werkbank zo'n schakelhok staan. En ik was erbij dat ik met een man, we waren aan het praten zo, en toen ging de telefoon en ik gaf een klap op die klok en ze zei, hallo, Jürgen Komnik, enzovoorts. En toen het klaar was, leg ik hoorn op en weer een klap op de schakelhok en toen liep mijn tijd weer. Begrijp je hoe dat gaat? Elke minuut die hij besteedde aan mijn klusje, dan liep die klok. Als hij wat anders ging of maar koffie drinken, dan was het klap op die klok. En dan stond de tijd stil. Uw tijd gaat nu in, roepen ze bij gelegenheid. Of uw tijd is om, of iets dergelijks. Dus tijd wordt onderbroken. Dat doen wij ook. De tijd als zodanig, die met tijdrekening wel. En ik doe het nooit. En ik was het nou ook niet van plan eigenlijk, maar eens kijken wat ik hier voor me heb liggen. In Daniel 9 wordt namelijk gesproken over een periode van 70 maal 7 jaar, dat is totaal 490 jaar. 483 jaren daarvan zijn om en nog 7 jaren te gaan. En het is al heel lang zo dat er nog 7 jaar te gaan is. Omdat die klok stilstaat. Die van het Joodse volk. Want 70 weken zijn bestemd over uw volk. Vers 24, Daniel 9. En uw heilige stad. Die tijd staat stil, er gebeurt niks. Ook vandaag niet. Niet in Gods programma. Niet in werk dat God doet in de tijd van het Joodse volk. Ook de terugkeer van Joden om een Joodse staat te stichten in iets meer dan 100 jaar, 120 jaar, hoe lang ze er maar over gedaan hebben inmiddels. Niet het ontstaan van de Joodse staat, hoewel dat woord ook al niet meer mag, want dat op zich is racistisch en dat mag niet, hè, racistisch. Behalve bij je koeien en je hond, de kat, bij mensen mag dat niet, hè? Nee, bij honden mag je spreken over een ras en dan zeggen, maar het zijn allemaal honden. En van mensen mag je dat niet zeggen. Dat zal mijn honden zijn, bedoel ik. Maar die Joodse staat, sommigen zeggen, het is het werk van de Heer. Maar het is niet het werk van de Heer. De Heer doet een werk aan de gemeente. De klok van het Joodse volk staat stil. Die gaat in de toekomst pas weer lopen. Als je het werk van de Heer zoekt, zou je dichter bij huis moeten blijven. En misschien bij uzelf. Want de Heer zou een werk doen. En is hij aan ons begonnen toen we tot geloof kwamen, zou hij voleindigen tot op de dag van Christus. God heeft namelijk eerst de heidenen bezocht, zei Jacobus, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat doet hij nog steeds. Hij heeft zich daartoe overgegeven. Beperkt, zei de broeder daarstraks, naar aanleiding van een ander woord in 2 Korinthe 5. In verband met de liefde van Christus dringt ons. Dat is hetzelfde woord, een synoniem daarvoor. Het wil zeggen beperken tot en alleen daarmee bezig zijn. En dat is wat de Heer vandaag doet. En wat het Joodse volk betreft, dat komt pas hierna. In de toekomst. Maar wat ik u zeggen wilde is dit. Periode van 490 jaar. Jawel. Maar een beetje bijbelstudie brengt ons bij het idee dat we in de Bijbel nog een paar keer eerder een periode van 490 jaar tegenkomen. En daar blijkt ook bij dat hier en daar perioden zijn overgeslagen, dat wil zeggen niet zijn medegerekend. En dat is het dilemma voor al degenen die zich in de loop der tijd hebben bezig gehouden met de Bijbelse tijdrekening, de chronologie. Wanneer was dat? Welke jaartallen moeten bij die gebeurtenissen? En ze komen er niet uit, omdat als er staat dat de tempel werd gebouwd en ingewijd 480 jaar na de uittocht uit Egypte. Ik weet niet of ik het goed zeg, maar ik geloof dat er staat ergens. Hè? 1 Kronieken 3? Ik roep maar wat, ik weet het niet. Maar er staat er 480 jaar na de uittocht uit Egypte en je bestudeert dat echt, dan zal blijken dat je er niet mee wegkomt, omdat het in de praktijk veel langer duurde. Dus een jaartje of 111, zoiets, langer was het. Kortom, in die uitspraak, 480 jaren vanaf de uittocht uit Egypte, wordt dus heel wat tijd overgeslagen, wordt niet meegeteld. Het komt dus vaker voor. En vanaf het koningschap van Saul tot aan de slavernij, dat wil zeggen de Babylonische slavernij, dienstbaarheid, hoe het heet mag, vind je ook inderdaad een periode van 490 jaar enzovoort. Je vindt het een keer of 2, 3, zo zonder meer. Wat het nut daarvan is, niks. Nou ja, het nut ervan is dat je komt tot de gedachte dat gewoon de geschiedenis van Israël rekent in perioden van 490 jaar. Waarom ook niet? Want de geschiedenis van Israël wordt geacht te bestaan in ieder geval uit perioden van 49 jaar. Nee, in theorie van 50, maar in de praktijk van 49. Omdat het 50ste jaar, zijnde het jubeljaar, begint halverwege het 49ste en eindigt halverwege het eerste van de volgende cyclus. Dus je komt nooit verder dan 49. En dat maal 10 heb je 490 jaar. En als de Heer dus tegen Daniel zegt, het is 490 jaar tot aan de bekering van het volk, het Joodse wel te verstaan, dan is dat niet de eerste keer dat zo'n periode van 490 jaar gemeld wordt op een of andere wijze in de Bijbel. Weliswaar voor het eerst expliciet, maar het ligt voor de hand dat als je constateert dat het een periode van 490 jaar is en dat er nog een onderbreking in zit, dat je eens gaat zoeken hoe het zit met de voorafgaande tijd. En hoe die tijdrekening zit. En dan blijken heel veel problemen zich ineens op te lossen. Dus je merkt dat er inderdaad in bepaalde stellingen in de Bijbel bepaalde perioden domweg worden overgeslagen. Die 480 tot aan de inwijding van de tempel, die krijg je alleen kloppend als je constateert dat de perioden gedurende de geschiedenis van de richteren, die periode waarin Israël de Heer losliet, die van ontrouw, als je die niet meerekent, dan kom je aan die 480 jaar. En anders is het meer dan 600 bij elkaar, zover ik weet. Ik geef nou geen precieze cijfers, vallen we er niet over aan op een of andere manier. Ik wil dat best wel een keer concreet u voorstellen hoe dat zit. Maar het gaat maar om het verschijnsel aan zich, dat je doordringt, deze wat met die profetie in die 70ste week van Daniel. Die is nog niet vervuld. Want in het Oude Testament worden er dingen over gezegd in Daniel. En in het Nieuwe Testament nog enige malen waar er rechtstreeks naar verwezen wordt. Die dingen, die moeten nog plaatsvinden. En ik weet wel, er staat niet bij dat het gaat over de 70ste week van Daniel. Maar elke keer als je leest over tijden, een halve tijd, 3,5 jaar, wat het maar was, 1260 dagen, 42 maanden. Het gaat altijd over precies zo'nzelfde stuk tijd, populair gezegd 3,5 jaar. Dan is je eerste optie, waar het ook staat in je Bijbel, dat het misschien de aanduiding is van een van de beide helften van de 70ste week van Daniel. Want die 70ste week van Daniel, 7 jaren dus, wordt in Daniel zelf verdeeld in 2 maal 3,5 jaar. En je hoeft alleen maar dit te doen, even te kijken of dat klopt, dat waar 1260 genoemd wordt, of 42 maanden, of tijd, een halve tijd. Je hoeft alleen maar te kijken of dat misschien slaat op een van de beide helften van de 70ste week van Daniel, om meteen vast te stellen dat dat inderdaad zo is. En dat is van belang, in de eerste plaats omdat het nogal eens voorkomt, ik heb daar geen telling van bij de hand geloof ik. Nou, ik heb hier, ik weet niet of dat compleet is, mijn telling nu wilt, vind ik 27 verwijzingen in de Bijbel naar die 70ste week van Daniel. Of althans aan een van de beide helften daarvan. In allerlei schriftplaatsen. En het punt is, als je dat niet weet, dan kom je nergens. Dan zit je met losse uitspraken in de Bijbel. Zoals zoveel die dan toch op een of andere wijze geïnteresseerd zijn in wat zij het profetisch woord noemen. En ze komen er nergens mee. Dat wil zeggen, het klopt nooit. En de ene zegt, het moet zus en de ander zegt, het zal zo en dit moet gebeuren en dat moet gebeuren. Het wordt allemaal door elkaar gegooid. Want het probleem is niet dat men een vers verkeerd interpreteert of niet goed ziet wat er staat. Hoewel dat ook voorkomt, maar dat is gewoonlijk niet het probleem. Het probleem is dat men niet weet wanneer dat gebeurt. En wat de samenhang dus is met andere gebeurtenissen. En Petrus die zei dat je schrift met schrift moet vergelijken, toch? En dat geen profetie is van eigen uitleg, maar dat al die profetieën dezelfde oorsprong hebben en dus naast elkaar, dan wel over elkaar, gelegd moeten worden. Wel, Petrus zei dat, maar de enige manier om dat te doen is deze. Dat wil zeggen, die schriftplaatsen waarin je zo'n verwijzing vindt naar een van de beide helften, of allebei, van de 70ste week van Daniël, die schriftplaatsen naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. En als je dat doet, kom je vanzelf tot een complete structuur van de gebeurtenissen die moeten plaatsvinden voor, tijdens en na of in de wederkomst van Christus. En daar is echt helemaal niks moeilijks aan. Behalve dan dat je dan dus, wat zei ik, 27 schriftplaatsen in de context over studeren. Maar dat moet toch te doen zijn. Er hoeft toch helemaal niet de minste onzekerheid over te bestaan. Het is een betrekkelijk eenvoudige aangelegenheid. Maar ja, het brengt je natuurlijk bij impopulaire conclusies. Want men heeft nou eenmaal bedacht dat als de Heer komt, dan wordt Jeruzalem gered. Het spijt me voor Herr Lindsay, maar ik vind het de grootste mister eigenlijk van Herr Lindsay. Met alle respect voor de man, in de planeet die aarde heette. Dus ik krijg het nooit meer uit mijn hoofd. Die hele gedachte, hij schreef letterlijk, als het is oorlog en het is bedreiging voor Jeruzalem. En dan roept men de Heer aan en die komt dan, dat klopt ook allemaal, dat is goed. En dan schrijft hij en dan komt de Heer op de Olijfberg, dat klopt ook nog. En dan gaat hij verder met, en dan komt er een feestelijke optocht waarbij men Jeruzalem binnengaat en zo wordt Jeruzalem dan gered. De tragiek van zoiets vind ik, dat het voor een deel ontleend is uitdrukkelijk aan Zacharië 14. Namelijk Jeruzalem in nood en dan komt de Heer, zet zijn voeten op de Olijfberg. Maar daar staat dat men juist Jeruzalem zal verlaten. Dat men Jeruzalem uit zal kunnen vluchten naar de woestijn enzovoort. Omdat Jeruzalem verwoest wordt. Begrijp je wel? Die conclusie moet je dan trekken. En of je de Joden nou hun eigen staat en stad gunt of niet, dat heeft er niks mee te maken. De Bijbel is gewoon objectieve waarheid. En dat is het probleem met alle religie. Die is nooit objectief. In religie gaat alles subjectief. Het gaat om iemand zijn beleving. Ben je een gelovige, heb je er wat dan fijn voor je. En ook de christelijke evangelische, of hoe ze maar heet mogen, publicisten, die hebben het maar over de kracht van je geloof en hoe je de moeilijkheden van het leven kunt verdragen omdat je kracht vindt in je geloof enzovoort. Welk geloof? Geloof waarin? Sommigen geloven uitdrukkelijk dat er geen God bestaat, dat er geen bovennatuurlijke dingen bestaan, geen onzienlijke geesten of personen of wezens enzovoort. En vinden daar ook hun kracht in. Het is met de dood toch alles uit. Die vinden ook hun kracht in hun geloof. En dan zijn er mensen die hebben nou de zwaartekrachtgolven ontdekt. Nou, ik vind het belachelijke taal. Ik ga het niet uitleggen waarom ik dat vind. Maar ik vind het een heel bespottelijke aangelegenheid. Maar die hebben de kracht gevonden om jarenlang, decennia lang, tegen alle verwachtingen in wellicht, hebben ze hun hoofd erbij gehouden. Want ze geloofden het ooit, wat Einstein gezegd heeft, dat zal toch nog een keer. Ze hebben hun kracht gevonden in dat vertrouwen en geloof. Ze hebben het voor elkaar gekregen. Het heeft vermogen gekost. Maar ja, dat maakt niet uit. We zetten gewoon de geldpersen weer aan, weet je wel. Dat geeft allemaal wel goed. En nou hebben ze eindelijk aangetoond dat er zoiets bestaat als zwaartekrachtgolven enzovoorts. Nou ja, en wat hebben ze dan bewezen? Dat alles naar beneden valt? Die alles terugbrengt tot de essentie. Dat alles naar beneden moet. Of dat lichtstralen worden afgebogen door zwaartekracht, door massa. Wisten we al lang. Maar ze vinden een kracht in het geloven. Dat gaan ervoor. Of in de medische wereld. Ze geloven bepaalde ziektes alsnog te kunnen verslaan. En jarenlang tegen beter weten in. Hè? Ik bedoel, dokter Meinsma. Wanneer was dat, dokter Meinsma? 60 jaar? 70? Ken u niet meer. Nee? Hij heeft me toch klein gekregen. Ik ben gestopt met roken, ja. Wil die man die streed dan worden? Iedereen stoppen met roken enzovoort. Het is hem toch gelukt. En onderweg heeft hij zijn kracht gevonden in zijn geloof. Hij redt zich maar. Maar ik bedoel maar, dat zegt me allemaal niks. Mijn Bijbel is objectieve waarheid. Daar vind je kracht, daar vind je steun, omdat het niet subjectief is. Omdat het niet bestaat maar in je ideeën die je zelf hebt wijsgemaakt, of die je prefereert te geloven. Maar omdat het objectieve, te controleren, historische waarheid is. En voor zover zoiets historie gecontroleerd kan worden. Want je kan alles ontkennen. Als iemand zegt, het heeft straks gesneeuwd hier buiten, kun je altijd zeggen, daar geloof ik niks van. En dan ga je naar buiten en zeg, kijk maar, hier ligt sneeuw. Dan zeg je, geloof ik niks van. Dan kun je altijd volhouden. Dit is zwart. En dan zeg je, nee, het is wit. Je hebt zulke mensen, tegenwoordig meer dan vroeger, denk ik. Je hebt tegenwoordig veel meer verwarde mensen, dat weet je toch, hè. Maar objectief is de Bijbel. En die zegt gewoon, kijk, zus en zo is het. En als je dan inderdaad in Openbaring 12 terechtkomt, dan zeg ik maar weer, ja, dan, je moet wel lezen wat er staat. Je moet willen weten wat er staat. Je moet geloven in dat het woord van God is, uiteraard. Maar daarna is er ook niks moeilijks meer aan. Ik zag een teken in de hemel, een grote rode draak. Dat betekent dus niet dat er in de hemel grote rode draken rondlopen. En dan zegt u weer, ja, maar hij zag het wel, Johannes. Dan zeg je, ja, hij zag het wel, maar het was een teken. Een symboliek, toch? Ja, een grote rode draak. En bovendien, een vrouw, zijnde in pijn om te baren. Nee, er stond geen naam op, maar ze worden wel genoemd zon, maan en 12 sterren. En ik zeg altijd hetzelfde daarover. Ik vind het een beetje beneden mijn stand om nou te gaan uitleggen wat dat betekent. Want waarom moet dat uitgelegd worden? Als je op bladzijde 1187 bent. Zon, maan en sterren zijn in Genesis al de uitbeelding van Israël. En waarom dat is, oké, daar valt over te praten, maar dat het zo is. Ja, dat hoeft daar ook niet uitgelegd te worden. Toen Jozef zijn dromen vertelde, had zijn vader het niet nodig dat het verklaard werd. Die zei gewoon, denk je nou echt dat je vader en je moeder, dat je moeder en ik en je broers allemaal voor jou zullen buigen? Want zo'n maan en 12 sterren zijn een beeld van Israël, aan wie het woord van God is toebedrouwd. Het volk met licht en heerlijkheid enzovoorts. Met een hemelse roeping bovendien, dat wil zeggen vanuit de hemel geroepen. Aan hun is het licht toebetrouwd, de zon, maan en 12 sterren. Lijkt me niet al te problematisch om te zien dat het over Israël gaat. Bovendien, Israël als vrouw, uitgebeeld, komt in de Bijbel veel vaker voor. En inderdaad ook in het Oude Testament. En dat die vrouw wat zou moeten voortbrengen, daar zit je al heel lang op te wachten, want sinds Exodus 20 was Israël met de Heer getrouwd, onder de wet, zoals later in Romeinen 7 nog eens een keer extra gezegd wordt. Jeremia 31 was ook goed geweest, maar het staat er nog alles. En je verwacht toch dat uit zo'n huwelijk wat wordt voortgebracht, dat er issue is, heet zoiets in het Engels. En inderdaad, ze was zwanger, maar in het hele Oude Testament gaat het over de vrouw die zwanger zou worden. En dat lukt dan weer niet, weet u wel, dat is allemaal heel moeizaam. En dat is weer zo, omdat het ook inderdaad met Israël heel moeizaam is. Maar uiteindelijk brengt ze vrucht voort. En wat het voorstelt, dat mag geen probleem zijn. Die vrouw is Israël, een vruchtbaar Israël kennelijk. Moet dus zijn een gelovig overblijfsel van Israël. En er wordt vrucht voortgebracht. En het is een mannelijke zoon, staat er. Een kind. Zij baarde een mannelijke zoon, vers 5. En dat mag ook niet moeilijk zijn. Dat is dus de gemeente. die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En daar heb je dus de opname van de gemeente. En dat de gemeente bedoeld is voor de hemel, voor de rechterhand Gods, voor de troon. Dat de gemeente een zoon is, collectief, en tot zoon gesteld zou worden. Ja hoor eens, dat is in de voorgaande bladzijden, ik bedoel, in de Nieuw-Testamentische geschriften uiteengezet. En in het Oude Testament trouwens al aangekondigd, beschreven. Maar dat zijn we ook kwijt, want ze hebben al heel lang geleden van de gemeente een vrouw gemaakt. En hoe ik het verder moet zeggen, dat weet ik niet, maar dan moet ik voorzichtig worden. Maar ze hebben van de gemeente een vrouw gemaakt, die gericht is op haar eigen uiterlijk. En men heeft er zelfs van gemaakt, om het goed te praten, de gemeente is één bruid. En u weet, de bruid, die moet mooi wezen. Al was het maar één dag in haar leven, de mooiste dag van heel haar leven. Neem aan dat ze het dan hebben over de eerste keer, maar toch maar. De mooiste dag van... Ik heb het nooit echt goed kunnen begrijpen, sorry. Doe het best maar. Ik heb het nooit helemaal kunnen begrijpen. Maar de bruid moet dus opgepoetst worden, mooi gemaakt worden, enzovoort. En dan ben je gewoon terug bij de klassieke religieuze opvattingen. Want waar is religie voor? Om de mens op te poetsen. Om acceptabel te maken voor God. En daarom krijg je dit dus ook niet meer uit. Hè? Je krijgt dit niet meer weg. Hè? Het idee van de gemeente is een bruid en die moet zichzelf mooi maken. Ik bedoel, als je dan gelooft in de wederkomst van Christus, heb je de verplichting om jezelf te reinigen. Want er staat, die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. En men leest het als, die moet zichzelf reinigen. Het zit er zo ingebakken dat het wordt niet eens uitgelegd. Want dat staat er niet. Heb je dat nog? En dan is de gemeente een vrouwtje. En het is me zo diep van doordrongen dat men zelfs hier voor die vrouw met zon, maan en sterren enzovoort leest. Dat is de kerk. Dat is de algemene opvatting. Ik weet niet of je dat weet, maar dat is de algemene opvatting. Dat is de kerk. Nee, in het Calvinisme, jazeker, in het protestantisme, dat is de kerk. Nee, in het Rooms-Katholicisme, daar is Maria. Om voor de hand liggende redenen. Want ja, ze moeten toch enige grond hebben voor de Maria-verering, nietwaar? Dus ze kunnen er elke schriftplaats voor gebruiken. Maar in de protestantse kring is de vrouw de kerk. En de kerk gaat een mannelijke zoon voortbrengen en dat is dan de gemeente. En op het moment dat dat klaar is, breekt de jongste dag aan. En dan wordt Satan nedergeworpen, dat is de jongste dag, zo leest men het daar. Want in protestantisme in het algemeen is geen plaats voor Israël. Nee, niet voor de Joden ook, maar ook niet voor Israël. Want de kerk is immers in de plaats van Israël gekomen. Israël is de kerk is Israël, enzovoorts. En de kerk is die vrouw. Hoe dat nou kan dat ze bruid is en zwanger is, dat is niet helemaal duidelijk. Want ik dacht dat dat juist in orthodoxe kringen verboden was. Althans, dat is mij van jongs af aan toch in ieder geval verteld. En mijn vader die was heel kort daarin. Die zei, ik heb geen enkel bezwaar als men de gemeente ziet als bruid. Ze moeten dat dan maar zo zien. Prima. Maar het probleem ervan is dat men daarmee de gemeenschap tussen de gemeente en de Heer ontkent. Omdat de bruid wordt niet geacht te leven in gemeenschap met de bruidegom. Als dat toch gebeurt, dan heet het niet zo. Of moet stiekem. Maar ja, dat kan je allemaal bijbels niet verantwoorden, dit soort dingen. Dus dat kan niet. Maar het punt is dat de gemeente weliswaar vrouwelijk is. Ondergeschikt is namelijk, maar je mag er niet hard roepen meer hoor. Maar de gemeente vrouwelijk is en ondergeschikt in relatie tot Christus. Maar het neemt niet weg dat de gemeente mannelijk is omdat het het lichaam is van de man. En deel heeft aan die man, Christus, en aan de Messias. En toch is dit ook niet een onbekend gegeven, ook niet in orthodoxe kring, want men spreekt daar wel degelijk over de mystieke Christus. Die uitdrukking die kan ik ook niet bedenken hoor, maar men spreekt er over de mystieke Christus en men verstaat eronder Christus en de gemeente samen. En dat is ook zo, maar die is een man. Afgezien daarvan. In Efeze wordt gezegd dat wij als gelovigen zouden opwassen, collectief, als gemeente, tot één volkomen man. In de NBG staat zelfs, geloof ik, tot mannelijke rijpheid, wat het ook wezen mogen. Maar mannelijk is het dan in ieder geval. Zie? En in 1 Korinthe 14 heeft Paulus het over dat als wij opwassen in het geloof en in kennis, dan zijn we niet meer kinderen in de praktijk, maar dan zijn wij een man geworden. Mannelijk. En de leukste vind ik altijd die van 1 Korinthe 16, waar Paulus aan de Korintiërs schrijft, houd u mannelijk. Dat is de bedoeling. En los daarvan hebben we natuurlijk ook nog een stuk of 4, 5 schriftplaatsen waar staat dat wij geroepen zijn tot zo'n stelling. Die zijn we uit de Statenvertaling kwijtgeraakt, om voor de hand liggende redenen. En dat is geworden aanneming tot kinderen. Dat is in de eerste plaats te zwak uitgedrukt. En in de tweede plaats, we zijn het geslacht kwijt. Want het gaat over de zoonstelling. Zie? Niet van aangenomen kinderen, maar van geboren kinderen. Die tot zonen gesteld worden. Dat is een kwestie met betrekking tot het erfrecht. En de man zou erven. En bovendien, de troon zou sowieso niet gaan naar een vrouw. En als het toch naar een vrouw gaat, gaat het naar haar man. Hebben jullie nog? Bijbelse wetgeving. En wij, u en ik, wij zijn geroepen tot koningen en tot priesters. Maar de vrouwen zijn geen koningen sowieso. En de vrouwen zijn ook geen priesters volgens de Mosaïsche wet. Het punt is namelijk dat we geacht worden mannelijk te zijn. En te delen in de heerlijkheid van Christus. Dat het je problemen oplevert met betrekking tot de juiste betekenis van de termen mannelijk en vrouwelijk, daar kan ik in komen. Maar het punt is dat de gemeente gewoon wordt voorgesteld als man. Als die zoon die geboren wordt. Nog een heel ander is die van, u zal een teken gegeven worden, de maagd zal zwanger worden en zal een zoon baren enzovoorts. En het teken is de geboorte van Jezus uit de maagd Maria. Maar de betekenis van het teken, de vervulling van het teken, is de geboorte van de gemeente uit Israël. Eigenlijk nog meer specifiek uit de 10 stammen van Israël. Maar toe maar, dat doet er nou niet toe. Maar de geboorte van de gemeente, als man. Zie? En dat is waar het over gaat, hier in Openbaring 12. Bovendien aan het eind van Openbaring 2... Dat is namelijk in Openbaring 2 vanaf vers 26. Daar wordt de uitspraak uit Psalm 2 over de Heer Jezus Christus toegepast op de hele gemeente. Als er staat Openbaring 2 vanaf vers 26, die overwint en die mijn werken tot het einde bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen, en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, scepter, roede. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, maar dit zijn woorden uit Psalm 2, die daar van toepassing gebracht worden op Christus, die daar aangesproken wordt met, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gij zult de heidenen hoeden met een ijzeren roede. Gij zult hen in stukken slaan gelijk pottenbakkersvat enzovoorts. En die woorden worden hier toegepast op u en mij, als u tenminste overwint. En er staat bij, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dat had net zo goed kunnen staan zoals gezegd in Psalm 2. Want daar heeft u dat ontvangen, zwart op wit. Maar daar heet het, gij zijt mijn zoon. En als het van toepassing is op de gemeente, wordt er dus gezegd dat de uitspraak, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, een uitspraak is ook tot de hele gemeente. Christus inclusief de gemeente. En die is ook klassiek, voor mij tenminste, want mij is van mijn jeugd af aan verteld, overal waar de Bijbel spreekt, in het Oude Testament dus ook in het bijzonder, overal waar gesproken wordt over Christus, in de zin van de verheerlijkte Christus, wordt impliciet gesproken over de gemeente. over de mystieke Christus. Christus inclusief de gemeente. En de uitspraak, gij zijt mijn zoon, is dus ook een uitspraak niet alleen over het hoofd, maar over het hele lichaam, over Christus dus. En als Christus in het Oude Testament wordt voorgesteld als de bruidegom, en dat gebeurt expliciet met dit woord zelfs, gaat het over heel de gemeente. Het is ook te demonstreren, want soms blijkt die bruidegom ineens meervoud te zijn. Dus meer dan één. Dat klopt, want het is de gemeente. Kortom, de gemeente is niet de bruid, maar de gemeente is de bruidegom. Zwart en wit. Dat is wat de Bijbel leert. En Openbaring 12. Zij baar de mannelijke zoon. Nou, die hangt ook samen met de zaligheid. Dat is Matthäus 21. Maak maar een notitie. Als je het niet weet, zoek het maar op. De zaligheid zal van u, Joods volk, worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Nee, welk vers weet ik niet. Vers 43, dank u broeder. De zaligheid zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk dat wel zijn vruchten voortbrengt. Uit de gelijkenis van de boze wijngaardeniers, dat was het. Zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Dat andere volk is in dat geval uiteraard de 10 stammen van Israël. En de vrucht die voortgebracht zou worden en er voortgebracht wordt, is de gemeente. De vrouw baart namelijk een mannelijke zoon. Bovendien, de vraag stellen is een beantwoorden. Wat zal de vrouw voortbrengen? Een zoon uiteraard. Maar dat mag ook niet meer, het wordt tegenwoordig kinderen. Zij schonk hem zoveel kinderen, lees ik regelmatig. Zo gaat dat. Dat is het de bedoeling van. De roeping van Israël als vrouw des Heeren, als echtgenoot is, om voort te brengen. In de eerste plaats één zoon en daarna nog overigen van haar zaad. Maar dan moet ik eerst een bladzijde omslaan in Openbaring 12, want dat is de laatste vers. Vers 17 namelijk van Openbaring 12. De draak vergrimde op de vrouwen, ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren. Want waar we mee van doen hebben, hier, is met die vrouw, met Israël, dan wordt de mannelijke zoon voortgebracht. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Had ik u al gezegd dat het woord weggerukt, komt niet zo vaak voor, maar hetzelfde woord is als in 1 Thessalonicenzen 4, waar het vertaald is met opnemen. Kortom, het is het woord waaraan wij de uitdrukking opneming, opname van de gemeente ontlenen. U weet wel, we zullen opgenomen worden. Dat had dus net zo goed vertaald kunnen worden met weggerukt. Het is dit woord namelijk in het Grieks. Weggerukt worden tot God en zijn troon. Dat betekent met kracht wegnemen. Je gaat niet zomaar, het is zwaar werk, maar het is de kracht waarmee de Heer alle dingen aan zich kan onderwerpen. Die kracht is het en die was uit Filippenzen hoofdstuk 3. Dit is dus de term voor opname van de gemeente.
Mag ik daar een kleine aanvulling op?
Dat mag goed.
In Jesaja 57, eerste vers, dat wordt over wegrapen.
Daar heet het wegrapen.
Of omkomen.
Ja, of zelfs omkomen, ja, in tweede instantie. Dat zijn de Hebreeuwse varianten, althans daar is een Hebreeuwse variant van dit Grieks woord. Dat is verkeerd omgezegd natuurlijk. Dit is de Griekse variant van het Hebreeuwse woord. Maar het is daar vertaald, Jesaja 57:1 met wegrapen, komt in de buurt bij de Engelse term rapture. En het is ons Nederlandse woord rapen, dat wil zeggen met kracht wegnemen, met geweld nemen. En dat de kracht aan te pas komt, het is de verandering van ons lichaam. Dat is Filippenzen 3. Wij verwachten de komst van de zaligmaker die ons vernederde lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Naar de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. Het is de kracht waarmee hij namelijk uiteindelijk heel de schepping, dat is alle dingen, veranderen zal. Dat zal omzetten van de oude schepping naar een nieuwe schepping. Die kracht is het. Dus met recht is het dit woord, ja. Haar kind, de mannelijke, let op, mannelijke, heb je ook vrouwelijke zonen? Nee, Maar mannelijke zoon legt grote nadruk op de mannelijkheid van die zoon. Op de autoriteit van die zoon. Bovendien, daar ben ik nog niet eens verder. Maar als je dit alleen al leest, zou je moeten denken. Hé, hoe was het ook alweer? De vrouw bevalt van een mannelijke zoon, van een knechtje. Het is van een knechtje verlost. Hoe was dat dan ook alweer? Daarna is zij 7 dagen onrein. Dus je kon meteen al met een periode van 7 dagen aanzetten, want dat is Leviticus 12. Dat je dat niet bij de hand hebt, nee, dat begrijp ik ook wel. Maar dat is een paar bladzijden terug, dus je hebt het toch bij de hand, dat staat in je Bijbel, die wet, toch? Dus die 7 die komt al bovendrijven. En dan staat er, het kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Dit kind dat al die heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, gebaseerd op Psalm 2 dus, inderdaad. Wat staat erbij? Psalm 2 vers 9 en Openbaring 2 vers 27. Juist, ja. Over die mannelijke zoon gaat het later ook, maar eerst gaat het even over hoe gaat het nu verder met die vrouw. Want je kan het niet allemaal tegelijk zeggen natuurlijk, hè. Dus je krijgt eerst die vrouw. De vrouw vluchtte naar de woestijn, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Maar 1260 dagen, dat is 3,5 jaar, dat is 42 maanden. Kortom, dat is de helft van 7 jaar. Waarna de vraag is, is het soms even de helft van de 70ste week? En zo ja, welke? En het antwoord is, het past precies, want dan heeft ze 3,5 jaar de tijd om te vluchten. En daarna wordt ze 3,5 jaar bewaard in een plaats in de woestijn. En dat wisten we al, omdat in Matthäus 24 gezegd wordt dat als die gruwelde verwoesting in Jeruzalem wordt opgericht. Uit Daniël staat erbij. Wel, dat is in het midden van de 70ste week van Daniël, volgens Daniël. Dan moet er gevlucht worden, staat er in Matthäus 24. En niet, dan moet je aanstalten maken, want dan heb je nog 3,5 jaar. Nee, dan ben je eigenlijk al te laat. Als je nou niet, als de bliksem weg bent, dan gaat het kennelijk niet meer. Zo staat het daar, hè. Niet meer iets uit je huis weg gaan halen, meteen wegwezen. En dat betekent dat men voor die tijd had moeten vluchten. Dat is in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Om in de tweede helft van de 70ste week van Daniël in een beschermde, geprepareerde, een toebereide plaats bewaard te worden. Ergens in de woestijn, staat hier. En daarmee heb je de hele 70ste week van Daniël en de volgorde van alle gebeurtenissen. Hiermee. En ik zeg het zo stellig, omdat ik weet dat we hebben geen tijd meer. Ik vind het ook prima. Maar als je al die andere schriftplaatsen ernaast legt met die 3,5 jaar of 42 maanden, dan blijkt dat het allemaal volstrekt in elkaar past. Dat is geen enkel probleem, hoor. Je krijgt dus eerst de completering, de voltooiing van de gemeente. Dat wil zeggen de opname van de gemeente. Naar de hemel. En hoe gaat het dan met die vrouw? Wel, die vrouw die verdwijnt naar de woestijn. Daarvoor heeft ze 3,5 jaar de tijd, want dat kan tot het midden van de 70ste week, volgens Matthäus 24. En daarna is ze in de woestijn, in een toebereide plaats, waar zij gevoed wordt. 1260 dagen zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat is de tijd waarin die gruwelde verwoesting, die het afgodsbeeld staat in Jeruzalem, waarin de Joodse staat, of in ieder geval de Joodse stad, in de afval is overgegeven. Maar dit zijn andere schriftplaatsen die ik nou citeer, waar diezelfde 3,5 jaar vermeld worden. Dat is Daniël 8 bijvoorbeeld. Het had ook Openbaring 13 kunnen zijn, daar staat het ook. Zal in de afval worden overgegeven, dat wil zeggen in een andere godsdienst enzovoorts. Dat is in de tweede helft van de 70ste week van Daniël, na de oprichting van die gruwelde verwoesting enzovoorts. Dus de onderdrukking van de Joodse religie, in elk geval, in alles wat ermee samenhangt, waarschijnlijk ook van de christelijke, maar ja, ik weet niet of je dat onderscheid daar nog moet maken of kunt maken, maar het doet er namelijk niet toe, voor zover ik kan zien. Maar dat is in de tweede helft van die 70ste week. En daar wordt die vrouw bewaard, verzorgd in de woestijn. Daar is dat overblijfsel verzameld. Dat is gevlucht in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, sinds de opname van de gemeente. Hoe weten ze dan dat ze dat doen moeten? Het antwoord wordt gegeven een bladzijde eerder, want dat was Openbaring 11. Maar die wilde ik niet noemen. Maar daar wordt omstandig uitgelegd dat in de eerste helft van de 70ste week, dat wil zeggen direct na de opname van de gemeente, die twee getuigen in Jeruzalem prediken. En daar wordt de opname van de gemeente vermeld, niet met de termen als de mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon, maar daar heet het mee de tempel. En in de symboliek, de tempel is de gemeente. En het meten gebeurt bij de voltooiing. Dat is ook een Bijbels beginsel. Meten begint bij de voltooiing. En bovendien dient het voor het vastleggen van het eigendomsrecht. Dat is de Bijbel, waar je dat terug kunt vinden. En het meten van de tempel is een beeld van de voltooiing en daarmee de opname van de gemeente. En het verhaal gaat verder met de voorhof rondom de tempel, meet die niet, want de heilige stad is aan de heidenen gegeven en ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Na de opname van de gemeente. 42 maanden. In de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En dat het de eerste helft is, weet je zeker, omdat na die 42 maanden dan wel 1260 dagen, vers 2 en 3, dat daarna deze twee getuigen gedood worden en weer opstaan, maar het heeft niet geleid tot de bekering van Jeruzalem. En ook niet tot de ondergang van Jeruzalem. Dan was het dus niet de tweede helft van de 70ste week, maar inderdaad de eerste helft. En daarmee is verklaard waarom die twee getuigen gegeven worden. Want ja, als de gemeente wordt opgenomen, zijn alle gelovigen van de aarde weg. Er moet toch iets gebeuren om een overblijfsel op aarde te houden. En daarom komen die twee getuigen. Ze vervullen, voltooien het werk van de gemeente hier op aarde voor een poosje totdat er gelovigen zijn. En dan kunnen ze weer verdwijnen, want het is maar een ad interim situatie. En het gebeurt ook, want 3,5 jaar later staan ze op uit de dood en varen ten hemel. In de wolken. Net als de gemeente 3,5 jaar daarvoor. Het is volkomen logisch. Heb ik dat nog? En dan nog één, want ik vind het leuk om die dingen eens een keer snel te vertellen. Normaal doe je daar weken over of een heel seizoen eens in de 14 dagen. Maar dit vind ik de mooie dingen. Hè? Dat je kunt zien ineens, ogenslag, dat het allemaal klopt. Want er staat, de vrouw vlucht in de woestijn, opdat zij haar al daar zouden voeden. Wie zijn die zij? Door wie wordt die vrouw gevoed? Het antwoord is door die mannelijke zoon. Vanuit de hemelse positie van de gemeente is de gemeente nog steeds verantwoordelijk voor Israël. Want de gemeente is nou eenmaal een gemeente van eerstgeborenen uit Israël, officieel. En zij zullen, Israël, zij zullen barmhartigheid verkrijgen door onze barmhartigheid. Romeinen hoofdstuk 11. En het idee van men zou het evangelie prediken, eerst de Jood en ook de Griek, in die volgorde, is na de opname van de gemeente nog niet veranderd. Gaat gewoon door. Nou ja, gewoon, gaat ongewoon door. Maar het gaat door. Zij, ineens meervoud, diezelfde mannelijke zoon. Je had ook een ander antwoord kunnen geven op de vraag, wie zijn die zij? Het antwoord is, het zijn Michael en zijn engelen. Want Michael en zijn engelen, uit het volgende vers, is gewoon een term ter aanduiding van Christus en de gemeente. En ik zei gewoon, weer moet ik zeggen, nou ja, misschien niet gewoon, maar toch, het is Christus en de gemeente. Michael is een van de namen van Christus in het Oude Testament. Net als de naam Melchizedek trouwens. Gewoonlijk gemist, maar ja. Michael, de aartsengel. En er is er maar één en dat is deze. En je kunt het lezen in de brief van Judas. Net voor Openbaring staat hij nog. Daar heet het Michael, de aartsengel. En de enige andere keer dat het woord aartsengel voorkomt is, meen ik, in 1 Thessalonicenzen 4. Hè? De Heer zelf zal nederdalen met geroep met de stem des aartsengels. Het woord komt maar twee keer voor. En hij heet Michael. En al die theorieën over aartsengelen met al die namen is volstrekt onbijbels. Men is het kwijt. Maar Michael is gewoon Christus, zijn engel is de gemeente en er staat, er werd krijg in de hemel, ja in het visioen. Maar de essentie van die krijg in de hemel is niet dat hij hier begint, maar dat hij hier ophoudt. Lees maar wat er staat. Het einde van die strijd wordt beschreven. Want als de gemeente wordt opgenomen, betekent het het eind van de strijd in de hemel. Eenvoudig omdat die tegenpartij in de hemel bij dezelfde gelegenheid eruit gezet wordt. Die worden ter aarde besteld. Ja, dat is een geweldige uitdrukking is dat, hè? Ja, ze worden ter aarde besteld. De duivel en zijn personeel. Dat is wat beschreven wordt. Dat is de vernedering van Satan, zoals beschreven in elk geval ook in Jesaja 14. Hoewel daar natuurlijk ook meteen beschreven wordt dat hij nog een etage lager terechtkomt ook nog. Maar wel degelijk eerst op aarde en dan onder de aarde, zoals later hier in Openbaring beschreven. Dus de mannelijke zoon is dezelfde als zij in vers 6. Het is dezelfde als Michal en zijn engelen. Ook dat weten we zeker, want zijn mensen, Michal en zijn engelen. Ja, want er staat, ze hebben de draak en zijn engelen overmocht. En er staat hoe ze dat gedaan hebben. Vers 11. Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Denk niet dat ik hoef uit te leggen dat dat niet de beschrijving is van hemelse wezens als zodanig, maar wel van mensen. En sommigen die hun getuigenis van Christus met de dood hebben moeten betalen, overigens. In ieder geval wat op zijn minst gesuggereerd wordt. Zie? En toen de draak zag, vers 13, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. Logische wijze, want het manneken is naar de hemel en daar kan hij niet meer bij. De draak. Dan kan hij alleen nog zich keren tegen die vrouw, uit een soort wraak. De draak en wraak, weet u wel. Dus die keert zich tegen de vrouw, tegen Israël. Waarom ook niet? Want hier op aarde zou het Messiaanse Rijk gesticht worden via Israël. En dus hij keert zich tegen die vrouw. En ik zeg Israël, ik zei niet het Joodse volk. Hè? Het is veel meer dan dat. Men zou het niet onderschatten. Tegen Israël. Hij heeft de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. En aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groten arends. En daar heb je de gemeente dus nog een keer. Als u mij vraagt. Want die twee vleugelen, eens groten arends, lijken mij attributen te zijn van de gemeente. Die vleugelen, eens groten arends en de uitbeelding van hemelse kracht. Dat is het, de symboliek. Vleugelen als hemels en dan twee vleugels, dan gaat het over het dragen. Dat wil zeggen kracht verlenen. Beschermen ook nog met twee vleugels, maar zoiets. In elk geval, wij lezen dat de Heer zegt tot Israël, dat hij de Israëlieten op arends vleugelen, en arenden hebben gewoonlijk twee vleugels. Hoe ik u op arends vleugelen gedragen heb, dacht in de wet van Mozes nog ergens, hoor, in de Mosaïsche wetgeving. Het zal wel vaker voorkomen, maar ik citeer hem uit de woorden van Mozes, meen ik. Hoe ik u op arends vleugelen gedragen heb door de woestijn, enzovoort. En u gebracht heb uit Egypte tot hier, tot de berg Sinai. En ik weet tamelijk zeker om de eenvoudige reden dat er een probleem zit aan die geschiedenis. Want als je dat narekent, blijkt dat zo'n heel volk wel in erg hoog tempo uit Egypte bij de berg Sinai is terechtgekomen. Zeker als je beseft dat dat in Arabië ligt en dus voorbij de Golf van Aqaba. Dat is niet helemaal naast de deur als je uit de Nijldelta komt. En dat in een paar dagen tijd, naar het schijnt. Oké, dan staat er dag en nacht. Maar dat kan je ook niet met zo'n volk dag en nacht doorlopen. Maar dat hebben ze wel gedaan. Dat wil zeggen, die arendsvleugelen die de Heer zelf noemt, dat gaat over hemelse kracht, kracht van omhoog, die God aan het volk verleend heeft, waardoor hij hem verlost heeft. En diezelfde toepassing krijgen die woorden dus nu hier, waar het weer gaat om een verlossing van het volk, op een of andere wijze. Aan de vrouw zijn gegeven twee vleugelen, eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, al waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. Dus ik houd het erop dat in ieder geval hemelse krachten verleend worden aan degene die inderdaad Jeruzalem verlaten en vluchten naar Petra, want die plaats is het natuurlijk in de woestijn. Maar ik denk dat dat via engelen gebeurt, via hemelse wezens. Want die worden uitgezonden immers volgens Hebreeën 1 ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. En wij als gemeente zijn hemelse wezens. Het is na de opname van de gemeente. En wij zijn verantwoordelijk voor Israël. Dus wij zijn daarin betrokken. Ja, hoe dat werkt, dat weet ik toch ook niet. Wat zou ik daar meer over kunnen zeggen? Ik zou het niet weten. Wij worden ingezet voor Gods werk. Na de opname van de gemeente uiteraard. Eerst nog in het verborgene. En later, officieel, na de 70ste week, dat wil zeggen vanaf de eerste officiële verschijning van de Heer zelf, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Wij zullen met hem in heerlijkheid geopenbaard worden. Zo staat het, dat is Colossense 3, meen ik. Vers 4, geloof het meteen. Maar dat is hoe de schrift dat leert. Dat als de Heer komt, dan komt hij met dat leger van hemelse heerlegers prijzende God. En zeggen de ere zij God en vrede op aarde. Dat is een uitbeelding van de gemeente die daarin betrokken zal zijn uiteraard. Hè? Vreemd genoeg, we zijn er die zeggen ik kan de gemeente niet vinden in Openbaring. En dan zeggen we weer, ja dat hoef je ook niet te verwachten de gemeente daarin te vinden. Maar langs de andere kant, je vindt de gemeente er wel in. Natuurlijk vind je de gemeente erin. Maar je moet die symboliek kennen. Die moet je kennen voordat je Openbaring leest. Zie? Weten wat de gemeente voor een ding is, zeg ik altijd een beetje denigrerend. Maar niettemin 100% waar. Onthoud die uitdrukking maar, hoe lelijk die ook is. Onthoud je hem beter. Je moet weten wat de gemeente voor een ding is. Dan begrijp je de plaats van de gemeente in het toekomstige werk van Christus. Want het toekomstige werk van Christus is nou eenmaal het toekomstige werk van de gemeente. En daarheen zijn we onderweg. Naar die dagen. Dat betekent inderdaad dat als het zo is, geloof dat 100% hoor, maar neem even een beetje afstand, als het zo is dat binnen afzienbare tijd de gemeente zal worden opgenomen, dan betekent het dus dat in onze dagen dus ook die draak al klaar staat. Of andersom, mocht je nou zien of denken dat die draak klaar staat, dan zou ik zeggen, heft uw hoofden op, want uw verlossing is nabij. Want zo zou dat nou eenmaal gaan. En ik ben niet geneigd dit soort dingen elke dag te roepen. Omdat ik me heel goed bewust ben dat men die dingen ook geroepen heeft bij de Frans-Duitse oorlog. En men heeft geroepen bij de Eerste Wereldoorlog. Daar hebben we Jehovah's getuigen nog aan te danken. En bij de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Daar hebben we ook wat aan te danken, maar dat durf ik niet te zeggen. Lijkt me beter van niet. Maar men heeft het altijd geroepen. En men heeft het in de 80e jaren geroepen. Dat ga ik ook maar niet toelichten. Het kwam meer uit Zwitserland eigenlijk. Die kant. Maar goed, dat doet er nou niet toe. En men heeft het altijd geroepen. Dus wie ben ik dat ik dat nou ook nog een keer ga roepen? Maar ik ben wel van mening. Maar dat hebben ze voor mij ook wel eens geroepen hoor. Dat de situatie in de wereld van vandaag dan toch helemaal overeenkomt met wat de Bijbel vertelt over die betrekkelijk korte periode. Want niet alleen als de gemeente wordt opgenomen, moet die grote rode draak ergens klaarstaan. Dan moet ook Gog en Magog langzamerhand zijn spullen op orde hebben. Of juist niet op orde, hoe je dat maar zegt en zo. En zo ziet het er inderdaad allemaal uit. Ja, dat is onvoorstelbaar eigenlijk. Het is luguber ook. Mede omdat wij weten wat er gebeuren gaat. En ik weet niet of u er vrolijk van wordt, ik niet hoor. Nee, wij verwachten de wederkomst van Christus. We weten dat onze toekomst is, maakt mij verder niks uit. Maar ik word er niet vrolijk van dit soort dingen. Maar wat ik ook om me heen zie, is natuurlijk dat zoveel christenen dan toch wel geloven in een spoedige wederkomst van Christus, maar helemaal niet in de gaten hebben hoezeer de situatie van vandaag overeenkomt met wat de Bijbel daarover zegt. En wat ik nou nog niet eens genoemd heb, omdat het waarschijnlijk helemaal onbekend is, althans het meest onbekend is, is dat we natuurlijk profetieën hebben niet alleen over de ondergang van een ongelovig Joods volk en een Joodse staat, maar ook over de ondergang van een ongelovig 10 stammenrijk en de 8 stammelingen daarvan. En dat wij profetieën hebben over het verleden van Juda en Israël naast elkaar, die vervuld zijn geworden. Maar we weten ook dat de profetieën over Juda, die vervuld zijn geworden, alsnog vervuld zullen worden. En veel sterker in de wederkomst van Christus. Maar het betekent ook dat die profetieën over Israël, zijn er de 10 stammen die in het verleden vervuld zijn, alsnog een veel grotere vervulling zullen hebben in de dagen van de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, niet maar alleen de verwoesting van de Joodse staat, maar direct daarmee gepaard gaande de ondergang van heel de westerse wereld. Daarheen zijn we onderweg. Dat weet Wilders niet. He? En Leon de Winter trouwens ook niet. Maar ik las van de week nog een stukje van Leon de Winter. En toen dacht ik, ja, dan ben ik bijna op het punt om die man een brief te schrijven of zo, weet je wel. Van hoe hij dan even in 3 zinnen precies zegt hoe het ervoor staat. En hij heeft gelijk. Hij weet het. Hij weet waar die Arabische wereld mee bezig is. En zegt gewoon, ja, dat wat er in werkelijkheid gebeurt en waar iedereen blind voor is, maar waar zij geen geheim van maken, is dat zij verwachten de komst van de een of andere, dat is de imam Mahdi dus. En, maar die komt al, hun Messias, zoals beschreef hij. Maar volgens hun overlevering komt hij als de wereld eerst in chaos verkeert. Dan komt hij. En dus creëren zij een chaos. En dat is ons probleem, politiek ook, vandaag. De chaos in de wereld. Niemand heeft het meer onder controle. En niemand heeft ook maar iets meer onder controle. Met al onze managers. Maar ze hebben niks meer onder controle. Het is al in dweilen. Met de kraan open, maar gecontroleerd. Nee, dat is alleen de maximum snelheid. En de rode stoplicht, dat wordt nog een beetje bijgehouden. Maar voor de rest, ja, maar toen komt dat het geld oplevert natuurlijk. Dat hebben ze voor al die andere dingen, voor het dweilen, hard nodig. Dus vandaar. Maar de Winter beschrijft dat gewoon. Dat ze bezig zijn om de hele westerse wereld over te nemen. Chaos te creëren, want dan komt hun Messias. Nou, die komt ook. Alleen, dat is die draak die op aarde geworpen wordt. Met zijn personeel. Dat gaat echt gebeuren. En ik vind het luguber dat zo'n man dat dan schrijft. Terwijl ik zeker weet dat hij dat niet uit de Bijbel heeft. Maar toch, de Bijbel leert precies hetzelfde. Grote chaos in de wereld, alles gaat ten onder. Alle hele menselijke cultuur enzovoort. En dan komt er iemand orde op zaken stellen, neemt de wereldheerschappij op zich voor het eerst in de geschiedenis, sinds de torenbouw van Babel, een wereldrijk enzovoort met groot geweld. Dat zijn de volgende hoofdstukken in Openbaring, hoofdstuk 13. En wat er verder volgt, enzovoort. Waarna dat rijk ook in elkaar dondert, omdat inmiddels vanuit Jeruzalem het koninkrijk van Christus gebouwd wordt. Alsnog, nadat het huidige staat Israël verwoest zal zijn. Hebben jullie dat nog? Er staan grote dingen te gebeuren. En wij zeggen, ja, dat is, dan zijn wij weg. Maar ik moet u met klem zeggen dat dan onze tijd pas begint eigenlijk. En dat we dan pas betrokken zullen worden in de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Niet vandaag, maar direct na de opname van de gemeente. Wij zien er naar uit. En we zullen de Heer daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u mogen kennen. U leren kennen uit uw woord. En dat we ook mogen ervaren dat uw profetisch woord zeer vast is. En schijnt als een licht in een duistere plaats. En dat we mogen vaststellen dat inderdaad het uw woord is. En dat heel die Bijbel met zijn verschillende schrijvers toch in werkelijkheid maar één auteur heeft. We danken u daarom dat we daar ons vertrouwen op mogen stellen. En niet op dat wat in ons is, maar mogen vertrouwen op wat u ons gegeven hebt in dat onvergankelijke woord dat u van buitenaf in ons plant. Omdat we daadwerkelijk zouden veranderd worden naar de inwendige mens. Niet als een ontwikkeling van het goede dat in ons aanwezig zou zijn, maar integendeel als de ontwikkeling van uw leven in ons. Een leven dat wij hebben ontvangen toen we tot u kwamen in geloof en in alle nederigheid. En toen hij ons werd wedergeboren tot levende hoop door de opstanding van Christus. We danken u daarom dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die u aan ons zou openbaren. Mogen uitzien naar de dag van Christus, wanneer uw tegenwoordige goede werk aan ons voltooid zou zijn. En mogen uitzien naar die dag waarin wij die erfenis zouden ontvangen die u voor ons in de hemel bewaart. Wij danken u daarom dat we over alle omstandigheden heen mogen vertrouwen op uw kracht en op uw genade, waarmee u ons terzijde zou staan, ons zou begeleiden, want u zou ons niet begeven, u zou ons niet verlaten. U zou ons met ons zijn, tot aan de volleinding der tegenwoordige boze aion. Daarom, Vader, dragen wij onszelf aan u op en vertrouwen wij op de kracht van uw genade. Amen.